in zijn woord mogen lezen. We willen met elkaar lezen in Lucas hoofdstuk 24. Ik lees u voor Lucas 24 vanaf vers 36. En dan denken we vooral vanmiddag na over dat Jezus ook zegt dat in zijn naam onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt moet worden. We denken vanmiddag na over bekering en vergeving van zonden. We lezen Lucas 24 vers 36. En toen zij over deze dingen spraken, dit is dus een van de verschijningen van de Heer Jezus na zijn opstanding uit de dood. En ze spraken over deze dingen die zijn gebeurd toen hij zich openbaarde aan de Emmausgangers. Toen stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen, waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want de geest heeft geen vlees en beenderen zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen, hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis en een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. En toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige, en zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. De Heer Jezus zei dat in zijn naam onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt moet worden. En die combinatie van woorden, die kom ik ook tegen in de preek van Petrus die hij hield op de eerste Pinksterdag. Toen inderdaad, op die 50ste dag na zijn sterven en opstanding, de 50ste dag na zijn sterven, dat de Heilige Geest werd uitgestort en dat zij inderdaad bekleed werden met kracht, zoals de Heer Jezus hier ook had voorzegd dat zou gebeuren. Ze werden bekleed met kracht en Petrus predikte het evangelie. En toen zei hij tegen Israël aan het eind van zijn preek, bekeer u en laat u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. Dus ook weer bekering en vergeving van zonde. Dat is de boodschap waarvan Jezus zei dat die gepredikt moest worden. Nou, daar willen we met elkaar over nadenken. Wat is bekering? En het is niet altijd even populair om over bekering te spreken. Ik kan me herinneren dat wij, toen ik predikant was in Meppel, dat wij hielden toen op zondagavond ontmoetingsdiensten. En dan nodigden we vaak koren uit of muziekgroepen om te komen. En er kwamen best wel veel mensen naartoe. En dat waren echt evangelisatiediensten waarin we gewoon het evangelie wilden uitleggen. En ik kan me herinneren dat ik toen ook echt over bekering sprak. En dat notabene de dirigent samen met een vrouw voorin, van dat koor voorin, zaten ze zo links voor mij hier. En dat ze een beetje zaten te giechelen, een beetje zaten te geinen terwijl ik aan het preken was. En dat ze eigenlijk die prediking van bekering, ik denk dat ze dat maar ouderwets vonden. En ze sloten zich er helemaal voor af, merkte ik. Misschien komt dat ook wel omdat er soms op een verkeerde manier over bekering gepreekt wordt. Het is namelijk verkeerd als wij dat zo gaan presenteren alsof je helemaal je leven moet oppoetsen voordat je vergeving van zonde kan ontvangen. Het is verkeerd als wij de bekering gaan neerzetten als een heel proces waar je doorheen zou moeten, waarin je van alles zou moeten doen of ondergaan of ondervinden. Het is verkeerd als wij op grond van uiterlijkheden gaan zeggen, deze persoon is bekeerd. En dat is wat er gebeurt in christelijke kringen. Dat er kan een bepaalde cultuur ontstaan in een bepaalde christelijke groepering of in een bepaalde christelijke kerk. En dat dan aan bepaalde dingen gezegd wordt. Nou, daaraan kan je zien dat iemand is bekeerd. Maar het gevaar is wetticisme. Het gevaar is dat we dan die bekering zo gaan invullen en dat we eigenlijk zeggen, ja, die bekering heeft te maken met eisen waar je aan moet voldoen. Die bekering, hè, je bent pas bekeerd als je dit hebt gedaan, als je dat hebt afgelegd, als je inmiddels dit hebt afgeleerd. Je bent pas bekeerd als je helemaal in gehoorzaamheid aan God leeft. Maar wetticisme is dat je dan dus het eigenlijk bij de mens neerlegt. We hebben net met elkaar gezongen, niet de tranen die ik pleng, niet het offer dat ik breng, kunnen redden. Gij alleen. Dus als wij de bekering zo gaan neerzetten, dat we er invulling aan gaan geven, en dat we gaan zeggen, ja, dit moet en dat moet en zus moet en zo moet, en pas dan kan je zeggen dat je bent bekeerd, dan gaat het mis. Dan gaat het echt mis. Dus daarom willen we vanmiddag samen nadenken over, wat is die bekering dan? En hoe vinden wij dan vergeving van zonde? Hoe kunnen wij weten, hoe mogen wij weten dat wij helemaal vergeven zijn? En de Heer Jezus sprak daarvoor, voordat hij deze woorden uitsprak, sprak hij over zichzelf en dat de schriften vervuld moesten worden, alles wat er over hem geschreven staat. Zo staat er geschreven, de Christus moest lijden en uit de dood opstaan. De Christus moest lijden en uit de dood opstaan. En we hebben net Pasen gevierd. Hè? Dit is natuurlijk ook na Pasen dat dit is gebeurd. In het leven van de discipelen, van de apostelen. Hij stond op uit de dood. Het graf was echt leeg. En hij verscheen aan de discipelen. En dat mogen wij vanmiddag ook weer aan herinnerd worden. Jezus Christus leeft. En ik wil eigenlijk met jullie gewoon nadenken over de betekenis van zijn kruisdood en zijn opstanding. De schriften zijn vervuld daarin dat hij kwam, hij leefde voor ons, hij stierf voor ons aan het kruis en hij stond op uit de dood. En dan is daar die oproep tot bekering. En ik denk dat je pas kunt begrijpen wat die bekering is, als je begrijpt wat de betekenis is van zijn sterven en zijn opstanding uit de dood. Dus daarom wil ik in een paar stappen met jullie eigenlijk vanmiddag stilstaan bij de inhoud van het evangelie. En wat moet je weten om het evangelie te kunnen begrijpen? En als je het evangelie begrijpt, als je het hoort, dan kan je tot geloof komen. Want het geloof is uit het horen. Dus vanmiddag mogen wij opnieuw het evangelie horen. He, dus niet, je moet dit doen en dat doen en je moet deze trap betreden en die trap betreden en je moet van alles zelf doen. Nee, horen. Het geloof is uit het horen. De bekering is ook uit het horen. En daarom wil ik gewoon het evangelie weer met u delen, zodat wij vanmiddag zullen horen. Het eerste wat je moet weten en wat je moet horen is, wij hebben allemaal gezondigd. Waarom moest de Christus lijden? Nou, dat begint met, wij hebben allemaal gezondigd. De Bijbel zegt, niemand is rechtvaardig. Niemand kan vanmiddag zeggen, ik heb mijn hart rein bewaard. Is er iemand die kan zeggen, ik heb nooit gelogen? Ik heb nooit begeerd? Ik heb nooit zelfzuchtige motieven gehad? Ik heb nooit slecht gedaan? De Bijbel zegt, wij allen dwaalden als schapen. En de Bijbel zegt ook dat als je één zonde hebt begaan, als je één wet hebt overtreden, dan heb je alle wetten overtreden. Dan ben je ongehoorzaam geworden aan de gehele wet. Ik heb hier een glas water. Dit water kan ik drinken, maar als ik hier een inktpatroon bij me zou hebben, en ik zou dat samenknijpen en er komt één druppel inkt uit. Dit zijn honderden druppels water. Maar er komt één druppel inkt uit, dan kan ik dat water niet meer drinken. Dat water is dan giftig geworden, niet meer geschikt voor mij om te drinken. En zo zegt de Bijbel dat de zonde, en ook al is het maar één zonde, ook al is het maar één punt van overtreding, ook al zeggen we, ja, ik heb duizenden goede daden gedaan, en ik ben lang niet zo slecht als iemand anders. Maar als we maar één keer hebben gedwaald, hebben overtreden, hebben gezondigd, dan zegt de Bijbel, dan zijn we ongehoorzaam aan de hele wet. Dan zijn we niet meer rein zoals we rein zouden moeten zijn. En weet je, de norm is niet onze medemens. Deze boodschap die ik nu breng, die is ook niet populair natuurlijk. Er zijn ook heel veel psychologen die zeggen, ja, wat die christenen altijd zeggen. Die christenen zeggen dat mensen zondig zijn. Maar dat is niet goed voor hun zelfbeeld. En dan raken mensen heel erg ontevreden over zichzelf. En dan kunnen ze niet meer functioneren. Dan krijgen ze een soort schuldcomplex, wordt hun aangepraat. En dat gaat helemaal niet goed. Dan gaat het psychisch helemaal niet goed met mensen. Dus ja, we moeten hier wel over nadenken trouwens. Ik denk dat er ook een verkeerde uitleg kan zijn van de zondigheid van de mens. Als je daarbij gaat zeggen dat de mens niks waard is. De mens is heel veel waard. U en ik, we zijn de kroon op Gods schepping. We zijn zeer kostbaar in Gods ogen. Zondebesef is niet minderwaardigheid. Nederigheid vanuit je zondebesef is niet dat je jezelf niks vindt. Niet dat je moet zeggen, ja, ik stel toch helemaal niks voor en ik ben aller voetvegen en ik ben helemaal niemand. Nee, je bent heel bijzonder in Gods ogen. Met heel veel waard in Gods ogen. Maar tegelijkertijd moeten we ook erkennen dat er ook kwaad is in ons leven. Ook wij hebben deel aan kwaad. We hebben kennis gekregen van goed en kwaad. Er is kwaad in ons hart. Zo realistisch moeten we zijn. En dat is niet denigrerend naar de mens toe. Dat is niet dat je de mens afwijst. Dat is niet dat je de mens naar beneden trapt. Dat is niet dat je de mens een schuldcomplex of minderwaardigheid aanpraat. Die twee blijven naast elkaar staan. God heeft ons lief en hij heeft ons op het oog en hij ziet ons en hij zoekt ons. Weet je, je bent zo kostbaar in zijn ogen, maar tegelijkertijd, we hebben wel gezondigd. En de norm ten aanzien van wat is zonde dan, dat is niet je medemens, maar we hebben gezondigd en wij missen de heerlijkheid van God. Dat is de norm. De norm is de heerlijkheid van God. En niemand van ons kan moreel gezien tippen aan de heerlijkheid van God. Als we denken aan de heiligheid van God, de glorie van God, de volmaaktheid van God. Hij is licht. In hem is helemaal geen duisternis. Nou, dat ontberen wij, dat hebben wij niet. Wij kunnen niet zeggen, in mij is helemaal geen duisternis. Ook in jou, ook in u is duisternis geweest. En is, weet je, ook nu zijn wij nog niet volmaakt. Niemand van ons houdt zich volledig aan de wet van God. En daar is geen onderscheid. Dus het mag ook niet zo zijn dat we in de kerk gaan denken, nou, dat is een rechtvaardige en dat is een onrechtvaardige. Of dat is een geweldige christen en dat is niet een geweldige christen. Weet je, dat we een soort evaluatiesysteem hebben in de kerk, waarbij we elkaar ook weer op grond van uiterlijkheden gaan beoordelen. En dat sommigen de kerk binnenkomen en het idee hebben, nou, ik hoor hier eigenlijk niet bij, want die mensen zijn allemaal zo rechtvaardig en dat ben ik niet. Zo werkt het niet. Wij allen dwaalden als schapen. Wij allen hebben Gods wet veelvuldig overtreden. Er is geen onderscheid. Vergeleken bij de heiligheid van God vallen alle verschillen tussen de mens vallen weg. Dat is het eerste. Het tweede is, het loon van de zonde is de dood. En ook daar moeten we ook horen. Anders kan je het kruis niet begrijpen. Zometeen kom ik uit bij Jezus Christus. En dan kom ik uit bij de bekering, wat dat inhoudt. Want daar gaat het om vanmiddag. Maar deze dingen moeten we eerst begrijpen. Het loon van de zonde is de dood. De Bijbel zegt, de ziel die zondigt, die zal sterven. En de Heere God zei tegen de eerste mens, toen ze in de hof waren en toen ze nog volmaakt waren, toen ze wel nog deel hadden aan de heerlijkheid van God, toen er nog geen kennis was van goed en kwaad, ten dagen dat jullie dat doen, als jullie ongehoorzaam zijn, als jullie rebelleren, als jullie overtreden, dan zullen jullie sterven. Past allemaal bij elkaar. Loon is wat je krijgt voor wat je hebt gedaan. En de mens werd sterfelijk. Weet je, u en ik zijn ook lichamelijk sterfelijk. We zitten hier vanmiddag bij elkaar als stervende mensen in feite. Een bekende prediker van vroeger uit de tijd van de Puritijnen, die heeft op een gegeven moment gezegd tijdens zijn prediking, of over zijn prediking, ik preek als stervende tot stervende mensen. En we weten niet hoe lang we nog zullen leven, maar de dood dreigt en de dood is zelfs een werkelijkheid, is zelfs een zekerheid voor u en voor mij. Als wij sterven voordat Christus terugkomt, dan zullen wij lichamelijk sterven. En onze lichamelijke dood is een teken en een bewijs van wat hier staat. Het loon van de zonde is de dood. De dood is de wereld binnengekomen. De dood is de schepping binnengekomen. De dood is tot de mensheid en tot alle leven gekomen in deze wereld. De dood is gaan regeren door die eerste mens, door de mens die heeft gezondigd. De dood regeert ook in jou en mijn leven. En daarom worden we ziek en daarom gaan we soms door zulke diepe dalen, daarom lijden wij, daarom worden we zo beproefd. Het heeft allemaal met de dood te maken. Maar het ergste is niet de lichamelijke dood, het ergste is de geestelijke dood. Wat is de geestelijke dood? Dat is dat je God kwijt bent. Stel je voor een herder met zijn kudde. En dat schaap hoort bij de kudde en het schaap hoort bij zijn herder. Maar het schaap gaat dwalen. Het schaap gaat weg van de herder en van de kudde. Komt in groot gevaar. Komt in heel groot gevaar. Maar weet je, hij is de herder kwijt. En hij is de kudde kwijt. Dat is de geestelijke dood. Dat je wel leeft, maar je leeft zonder God. En je leeft zonder echt contact met je medemens, want je hebt geen deel aan het lichaam van Christus. Je maakt geen deel uit van de familie van God. Je bent vervreemd van God en je bent vervreemd van elkaar. Al die vervreemding, weet je wel, die afstand, die eenzaamheid, die scheiding, dat gebrek aan echt contact, dat is de geestelijke dood. En dat is loon van de zonde. Dat is wat wij verdienen vanwege onze zonde. Loon is wat je krijgt voor wat je doet. Je gaat morgenochtend weer naar je werk. En je werkt een dag of je werkt een week of je werkt een maand. En je krijgt loon. Je krijgt loon voor wat je doet. U en ik, wij hebben slechte werken gedaan. Wij hebben de wet overtreden. Wij hebben gedwaald als schapen. En het loon dat we daarvoor krijgen is die dood. En weet je, dat is rechtvaardig. Trouwens, ook deze prediking staat onder druk in onze tijd. Ik zal u zeggen dat er heel wat dominees, voorgangers, predikers zijn in ons land, die niet meer het oordeel van God prediken. Die zo eenzijdig de liefde van God benadrukken, dat ze zelfs in de uitleg van de boodschap van het kruis het oordeel weglaten. En in feite alleen maar zeggen dat Jezus Christus stierf als een voorbeeld van geweldloosheid en hoe liefdevol hij was voor zijn vijanden, waardoor hij vooral een voorbeeld voor ons wordt. Maar je kunt de boodschap van het kruis niet begrijpen als je niet begrijpt dat het loon van de zonde de dood is. En dat heeft te maken met de gerechtigheid van God. De heiligheid van God eist dat de zonde wordt gestraft. Hij is de rechter van deze hele wereld. En hij kan als rechter van de mensheid niet zomaar ten aanzien van onze zonde zeggen, nou, ik zie het door de vingers, of zand erover, daar denken we niet meer aan, ik doe er verder niks mee. Dat kan God niet. God kan niet de zonde ongestraft laten. Dat is een belangrijk punt. Laat me dat illustreren met iets anders. Wij worden de laatste weken vreselijk geconfronteerd met de beelden van de oorlog in de Oekraïne. Ik hoef het u niet te vertellen, maar we zien het op de televisie. We zien de beelden van de burgers die gedood zijn. Die gedood worden, onschuldige mensen. We zien de flatgebouwen die totaal aan gort geschoten worden. We zien de steden die compleet in puin zijn geschoten door de Russen. We hebben te maken met een vreselijk bloedige oorlog, waarbij duizenden, tienduizenden onschuldige slachtoffers zijn gevallen de afgelopen 7 weken. Wat is het? Zoiets. Afgrijzelijk kwaad. Oorlogsmisdaden. Bijna genocide zou je haast zeggen. Als een stad Mariupol waar bijna 500.000 mensen wonen, bijna niemand meer over is. Waar zijn al die mensen gebleven? Het is verschrikkelijk. Als we aan dit soort kwaad denken, dan schreeuwt het menselijk hart toch om gerechtigheid. We hebben toch allemaal een rechtvaardigheidsgevoel. Dat was in het beeld zien van een jonge dame die die gewoon op straat ligt, die er keurig uitzag met haar gelakte nagels en ze ligt onder de aarde en ze is dood. Je ziet alleen nog haar hand met haar gelakte nagels onder het puin vandaan komen. Of je ziet een man die op zijn fiets zat, een oude man, en die is doodgeschoten en hij ligt op straat nog met zijn benen. Met zijn fiets tussen zijn benen ligt hij op straat, doodgeschoten, als je oude man die daar aan het fietsen was. Een onschuldige, weerloze burger. Dan krijg je toch een rechtvaardigheidsgevoel van mensen die dit doen, die moeten berecht worden. God zou toch God niet zijn als hij ten aanzien van het kwaad wat er gebeurt in deze wereld zou zeggen, ja, het is mis, maar ik laat het maar. Kunnen we toch niks aan doen? De toorn van God is goed nieuws. Het oordeel van God is goed nieuws. En ook het feit dat de Bijbel zegt dat Christus gaat komen om te oordelen is goed nieuws. Want hij zal afrekenen met het kwaad. Hij zal oordelen de levende en de doden. Er gaat een eindgericht komen. Gerechtigheid zal komen. Hij zal gerechtigheid gaan brengen. We hebben allemaal een gevoel van rechtvaardigheid. Een rechtvaardigheidsgevoel. We weten allemaal dat het kwaad gestraft moet worden. Als je eigen kind vreselijk kwaad aangedaan wordt, dan zou je woedend zijn als dat kwaad niet berecht zou worden. Toch? Of als het jezelf overkomt. We hebben gewoon te maken met goed en kwaad in deze wereld en in dit leven. En God is de heilige rechter. Maar als we dat zeggen, dan beseffen wij dat het kwaad dat wij hebben gedaan ook berecht moet worden. Dat dat geoordeeld moet worden. Dat kan God niet zomaar door de vingers zien. En daarom, God bewijst zijn liefde voor ons. Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons is gestorven. Nou kunnen we komen bij de betekenis van Christus' dood en opstanding uit de dood voor ons. De heiligheid van God eist de dood van de zondaar. Het is goed als dat tot ons doordringt deze middag. Even voor mezelf. Ik heb gezondigd. Ik verdien de dood. Ik verdien straf. Ik verdien het oordeel van God. Als God toornig op mij is, vanwege mijn overtredingen, vanwege mijn egoïsme, vanwege mijn nare woorden, vanwege alles wat ik heb misdaan, dat verdien ik, dat is volkomen verdiend. De gerechtigheid van God eist de dood van de zondaar, maar de liefde van God leidde ertoe dat hij zijn zoon heeft gegeven om in de plaats van zondaren te sterven. Dit is wat er gebeurde aan het kruis. Dit is wat er gebeurde. Jezus Christus heeft zijn leven gegeven en God de Vader heeft hem gestraft voor onze zonden. In plaats van dat hij ons straft. Kort geleden hoorde ik een prediker nog zeggen, Jezus is niet gestorven om de boosheid van God te sussen, zo zei hij het, een beetje denigrerend. Maar daarmee ontkende hij in feite wel verzoening door voldoening. Dit is wat er gaande is, let op, dit is wat er gaande is. Verzoening door voldoening wordt ontkend. Maar dit is de kern van het evangelie. Christus voldeed aan de eis van Gods gerechtigheid. Christus droeg de straf en van wie kwam die straf? Die straf kwam van de Heere God. Christus stierf dus niet door wat mensen hem aandeden. Hij stierf niet vanwege dat hij zoveel bloed had verloren. Hij stierf niet omdat zijn rug zo kapot was gemaakt door de geeseling. Hij stierf niet vanwege het lichamelijke lijden. Maar Christus is gestorven daar aan het kruis van Golgotha omdat hij getroffen werd door de toorn van God. Omdat de straf van God op hem kwam voor onze zonde. Wat was die straf? Dat was de dood. Christus stierf onze dood. Wat was die straf? Vervreemding. Christus riep uit aan het kruis, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Jezus was in de hel. Want de hel is van God verlaten zijn. Jezus werd afgesneden van die heel bijzondere, intieme, voor ons onvoorstelbare relatie met God die hij altijd al had gehad. Jezus was altijd bij de Vader geweest van eeuwigheid her. En ook toen hij mens was op aarde had hij altijd genoten van de aanwezigheid van de Vader. En deed hij altijd alles tot eer van zijn Vader. En deed hij altijd de wil van de Vader. En was hij altijd bezig om zijn Vader te behagen. Maar toen hij daar stierf aan het kruis, was er helemaal niets meer van die intieme relatie met God. Hij was er in volkomen eenzaamheid. Verworpen door mensen en verworpen door God. Dat is de betekenis van zijn kruisdood. Aan het kruis van Golgotha komen de gerechtigheid van God en de liefde van God helemaal bij elkaar. Begrijpt u dat? Dit is de boodschap waarin zowel de heiligheid en de gerechtigheid van God, dat God rechter is die de zonde niet ongestraft kan laten, dat God moet oordelen, anders zou hij geen rechtvaardige rechter meer zijn. Anders zou hij zelf niet meer rechtvaardig zijn. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant dat hij zondaars lief heeft. Dat hij ons lief heeft. Dat hij liefde is. En dat hij de mens niet geeft wat de mens verdient. Komen volkomen bij elkaar. Allebei blijven volkomen staan. God is heilig. En God is liefde. En we mogen het ene niet overbenadrukken ten koste van het andere. Je kunt zo de gerechtigheid en de heiligheid van God prediken, dat de liefde helemaal niet meer naar voren komt. Maar je kunt ook zo de liefde van God prediken, dat de heiligheid van God helemaal niet meer blijft staan. Maar in deze uitleg van het evangelie, dit is gewoon wat de Bijbel leert, zien we dat de Heere God volkomen rechtvaardig blijft. Zelfs als hij de zondaar, die oordeel verdient, die straf verdient, die de dood verdient, het leven geeft en niet straft en niet oordeelt, dan blijft hij nog steeds volkomen rechtvaardig, omdat aan de eis van zijn gerechtigheid is voldaan aan het kruis van Golgotha. Dit is de boodschap van verzoening door voldoening. Aan de eis van de wet is voldaan. De rekening is afbetaald. De schuld is vereffend. Het is volbracht. Jezus, wat Jezus voor ons deed, is genoeg. En dan staat er in Romeinen 4, vers 25, die om onze overtreding is overgeleverd en is opgewekt om onze rechtvaardiging. En dan nog even over die opstanding uit de dood. Hè? Want ik zei u, ik ga u dingen vertellen over waarom Jezus voor ons stierf aan het kruis. En waarom hij opstond uit de dood. En wat de betekenis daarvan voor ons. Hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Wat betekent dat? Dat betekent, toen Jezus Christus opstond uit de dood, werd bewezen dat het offer dat hij heeft gebracht door voor ons te sterven aan het kruis, voor de Heere God voldoende was. Als hij in het graf was blijven liggen, was hij blijkbaar gestorven voor zijn eigen zonde. Maar toen hij opstond uit de dood in de vervulling van de schriften, zoals de schriften hebben voorzegd, was bewezen, daardoor is bewezen, dat hij inderdaad het lam van God was, dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. En dat de Heere God zijn offer heeft aanvaard en dat de straf inderdaad is weggedragen aan het kruis, dat het oordeel inderdaad heeft plaatsgevonden, dat Jezus de beker van de toorn van God tot op de laatste druppel heeft leeggedronken, dat de Heere God met dat Christus voor ons stierf aan het kruis al onze zonden in de diepte van de zee heeft geworpen en dat hij ze niet meer ziet en ze niet meer gedenkt. Daarmee is bewezen, met de opstanding van Jezus Christus uit de dood, dat onze zonden echt helemaal weg zijn en dat daarmee ook de dood is overwonnen, dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. En dat nu het nieuwe leven is aangevangen, opgewekt om onze rechtvaardiging. Rechtvaardiging wil zeggen dat de Heere God ons nu ziet als mensen die nooit hebben gezondigd en ons behandelt als mensen die nooit hebben gezondigd. Dat Jezus is opgewekt om onze rechtvaardiging wordt heel mooi geïllustreerd in het boek van John Bunyan. De christenreis naar de eeuwigheid. Christen of pelgrim gaat op weg. Hij gaat gebukt onder een enorme last op zijn schouders. Hij draagt de last van zonde en schuld met zich mee. Dat is zwaar. Hij is niet gelukkig. Hij zoekt verlossing van zijn schuld. En hij zoekt en hij wandelt en hij gaat. Hij trekt weg uit de stad van het verderf. Hij gaat op zoek naar redding. Evangelist wijst hem de weg. Uiteindelijk wordt er weggewezen naar het kruis. Uiteindelijk komt hij bij het kruis. Hij knielt aan de voet van het kruis. Op het moment dat hij daar knielt en met de ogen van zijn hart ziet op Christus, begrijpt dat Jezus zijn plaats heeft ingenomen aan het kruis. Op dat moment valt dat pak van zijn rug. Het wordt in één keer losgemaakt, het rolt van zijn rug af en luister, het rolt de bergen af en het komt terecht in het lege graf. Wat een prachtig beeld. In het lege graf. Daar heeft Christus onze zonden meegenomen en daar zijn ze volkomen verdwenen. Daar verdwijnen ze totaal. Opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat we rechtvaardig mogen zijn voor God. Hoe word ik rechtvaardig voor God? Hoe kan ik vergeving van zonde ontvangen? En dan de vraag waar het vanmiddag over gaat. Wat is dan de bekering? Bekering is niet jezelf opwerken tot een hoger niveau. De bekering is niet van alles meemaken in je ervaringen of gevoelens. De bekering is niet dat je bepaalde religieuze belevenissen ervaringen hebt. De bekering is zelfs niet dat je heel diep in je emoties geraakt wordt. Dat is geen bewijs van de bekering, dat je in je hart geraakt wordt. De bekering is dat je deze boodschap hoort. Dat Christus voor jou ook stierf aan het kruis en opstond uit de dood. En dat je zijn roepstem hoort die tegen jou zegt, kom tot mij. De bekering is de bekering tot een persoon. Dat je tot Christus komt. Christus zei en hij zegt vanmiddag, kom naar mij toe. Je wendt je tot iemand. Iemand van wie je weet dat hij ongelooflijk veel van je houdt op dit moment en bewezen heeft dat hij je heeft lief gehad door voor jou te sterven aan het kruis. Je hoort de roepstem van de Zoon van God, die jou wegroept uit je duisternis, die jou wegroept uit je eenzaamheid, dat je dwaalt als een schaap en dat je de goede herder niet meer kent en dat je ook de kudde niet meer kent. Je bent zo alleen bezig in het leven, je bent zo op zoek naar rust en vrede, maar je hoort vanmiddag de stem van de goede herder die jou uitnodigt. Hij zoekt je op in je eenzaamheid. Hij zoekt je op, hij laat de 99 schapen achter om jou als enige te zoeken. Jij bent afgedwaald en hij komt naar jou toe. Jij zoekt hem eigenlijk niet, maar hij zoekt jou op vanmiddag. En hij spreekt tot je hart en hij zegt tegen je, ik heb je lief. Jezus, vriend van zondaars, vriend van tollenaars en prostituees, vriend van mensen die zijn afgedwaald en in de ellende zijn terechtgekomen op allerlei gebieden. Jezus, die niet gekomen is om te veroordelen, maar om te redden. Hij zoekt je op. En hij neemt je op zijn schouders. En hij brengt je terug bij hemzelf en bij de kudde. Zodat je niet meer alleen bent. Nooit meer alleen. Wat is de bekering? Dat is je laten vinden door Jezus. Dat is Christus aanvaarden. Dat is het evangelie horen en het aannemen. Ik predik het je vanmiddag. Je hoort het. Je mag het geloven. Je hoeft niet aan eisen te voldoen. Als je vanmiddag ja zegt op deze boodschap, dan kom je tot Christus. Je hoort van de belofte en je zegt, Heere, is die belofte ook voor mij? En de Heere zegt, ja, die belofte is ook voor jou. Ik geef je eeuwig leven. Je mag het aannemen. Het is gewoon dat de Heer het wil geven. Het is vrije genade. Ik was kort geleden, heb ik voor meer dan 300 studenten gesproken in Groningen. Over kom tot de bron van levend water, waar ik laatst in de doopdienst ook voor in deze gemeente over heb gesproken. Kom tot de bron van levend water. En die avond in Groningen, het was zo bijzonder. Het was muisstil. 300 studenten die naar je luisteren. En dan, ik voelde op die avond, het is zo vrije genade. Het is vrije genade. Het is een royaal aanbod. Je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft niet aan voorwaarden te voldoen. Het is ook voor jou. genade Gods zo rijk en vrij. Die poort staat open ook voor mij. Het is rijk en vrij ook voor jou. Wat is dan tot bekering komen? Dat is gewoon die overvloed die God je wil geven, gewoon ontvangen. Gewoon je handen openen voor wat God je wil geven. Dat is de bekering. Tot Christus komen en gewoon tegen hem zeggen, Heer, dank u wel. Ook ik heb gezondigd. Ook ik heb gedwaald. Wilt u mij mijn zonde vergeven? Ik kom tot u. En wat gebeurt er dan? Hoef je niet te voelen hoor. Maar dan word je wel vervuld met de geest. Dan komt de Heilige Geest in je wonen. En dan krijg je andere verlangens. En dan proef je de heerlijkheid en de glorie en de liefde van God. Je ontvangt vergeving van zonde. En dan weet je gewoon, ik ben schuldvrij. Al mijn schulden zijn weg. Ik ben rein. Jezus zegt tegen zijn discipelen, jullie zijn rein om het woord dat ik tot jullie heb gesproken. Jullie zijn niet rein omdat je dat hebt verdiend. Jullie zijn niet rein omdat je zo'n goede christen nu bent. Jullie zijn niet rein omdat je je helemaal aan de wet hebt gehouden. Nee, jullie zijn rein om het woord dat ik tot je heb gesproken. En je hoort dit woord, je hoort van die genade, rijk en vrij. En je weet op dat moment, ja, er is geen oordeel meer voor mij. Ik ben helemaal vrij van schuld. Ik mag schuldvrij door het leven gaan. En ik mag ook mijn gemoed en mijn geweten laten reinigen. Ik mag zelf ook mijn zonde achter mij laten. Ik mag met een schone lei beginnen. Ik mag het achter mij laten. Het is allemaal voorbij. Een nieuw leven is aangevangen. Een nieuw leven is begonnen nu met de Heer. Met de Heere God, mijn Vader, met zijn Zoon Jezus Christus. En met de Heilige Geest die in mij woont. En weet je, dan is een ander leven leiden, is een vrucht. En niet de basis. Een ander leven leiden, meer en meer naar Gods wil en wet te gaan leven, is een vrucht. Maar niet de basis. Niet voorwaarden. En dan wil je anders gaan leven, omdat je Christus hebt leren kennen. Dat is de wedergeboorte. Bekering en vergeving van zonden. Dit is de evangelie. En daarom nodig ik je uit vanmiddag. Deze hele prediking is een uitnodiging. Voor ons allemaal. Het is zo mooi. Het is zo zalig. Weet je, nog eventjes hè, over dat beeld van die schaap, dat schaap en die herder. Ik hoorde laatst iemand zeggen, misschien heb ik dat al eerder ook in jullie midden gezegd, maar ik luisterde naar iemand anders die zei, toen de Heere mij vond als afgedwaald schaap, was hij zo blij met mij. Ja, dat staat natuurlijk in die gelijkenis van de verloren zoon en het verloren penninkje en het verloren schaap. De vader was zo blij met de verloren zoon. De vrouw was zo blij met het verloren penninkje. En de herder was zo blij met het verloren schaap. Dus deze broeder die zei, toen de Heere mij vond als afgedwaald schaap, was hij zo blij met mij. Dat laat ook zien hoe waardevol je bent in zijn ogen. Nogmaals, zonder besef is niet minder waardigheid. Je bent uiterst kostbaar voor God. Je ziel is van eeuwige waarde. Hij is zo blij met de verloren schapen die hij vindt. En als hij zo blij met mij was toen hij mij vond, zal ik dan niet blij zijn met hem? Dat is de kern van het christenleven. Blij zijn met de goede herder die jou als verloren schaap heeft gevonden. Heer, u bent zo blij met mij, dat verdien ik helemaal niet, maar u bent zo blij met mij. U heeft mij eerst lief gehad, dan wil ik u ook lief hebben. Dat is het bekeerde leven. Niet wetjes en regeltjes en uiterlijkheden, maar een hart dat door liefde is geraakt. En dan zeg je, Heer Jezus, hier ben ik. Ik geef mijn leven aan u, omdat u uw leven eerst aan mij hebt gegeven. Dat mag je dan ook laten zien door je te laten dopen. Petrus zei het op die eerste Pinksterdag. Bekeer u en laat u dopen tot vergeving van uw zonden. Ik hoop dat er zijn die naar aanleiding van deze prediking tot Christus zullen komen en zich zullen laten dopen tot eer en verheerlijking van zijn naam. Halleluja. Amen. We zingen met elkaar Zie het kruis, 657.